Jesaja 11. Voor degene die bij de vijf avonden zijn, dus morgenavond hebben we de vijfde avond. Daar bent u welkom. Iedereen is er ook welkom. We worden goed verzorgd. Oké, ja. Maar wilt u ook bidden bij ons zijn? En dan zal er dank u. Jesaja hoofdstuk 11. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izii, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedige van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind. Stel dat u de straat op gaat en aan mensen vraagt, wat vind je van de Bijbel? Dan krijg je heel veel antwoorden. Het meest populaire antwoord dat je nu krijgt is een uitermate gevaarlijk boek. Een boek vol geweld. Een boek dat, als je daarin gelooft, je een fanaticus wordt. Dat is het idee wat men op dit moment heeft. Toen 500 jaar geleden Luther de stellingen voor de deur op de deur van de kerk plaatste, om daarmee alle wanpraktijken van de kerk aan te kaarten. En als je dan de straat op zou gegaan zijn en je zou gezegd, wat vind je van de Bijbel? Dan zouden ze gezegd hebben, een boek dat ons zegt wat we moeten doen. Een boek met regels om ons in de regels te houden. Een boek van macht waar we mee om onze oren worden geslagen. Een boek van wetten en een boek van opdrachten die we niet kunnen vervullen. En we gaan gebukt onder het verschrikkelijke juk van dit boek. Van de week was ik bij vrienden in Kortesem, waar vorige week zondag een van de belangrijke mensen uit de kerk daar zomaar in één moment sterft. En ik zat tegenover de man en die had zijn Bijbel open. En hij weende en weende. Hij zegt, maar Jezus is bij mij, de trooster is bij mij. En hij sloeg Johannes 14 op en hij las het. De trooster is bij mij. Maar ik kan niet slapen boven. Mijn vrouw is weg. Mijn vrouw is weg. Vandaag is men in Kortesem samen in absolute verslagenheid. Lisian, een van de bijzondere vrouwen daar, is zomaar in één moment weggevaagd. Morgen zullen we haar begraven. En ze hebben mij gevraagd om daar te spreken. Omdat
ja, we erg elkaar goed kennen. Dan is dit boek een troostboek. Indrukwekkend. Maar wat is dit voor een boek, die Bijbel? Is het een boek vol geweld? Ja, daar zit geweld in. Ja. Is het een boek met geboden? Ja, die zitten erin. Maar is dat de bedoeling van dit boek? Nee, dat is de bedoeling niet. Er is geweld. Er is zonde. Er is verdriet. Er is nood. Dit boek heeft een andere focus. Het is het enige boek in de wereld dat ons vertelt hoe dat het met de wereld zal gaan. Dit is een profetisch boek. Het is een boek dat vertelt over de toekomst. Toen Rudy net vroeg, waarom is God goed? Dan moet u eens opletten, en is volkomen te begrijpen, dat wij God altijd plaatsen in zijn relatie met ons. Dus alle karaktertrekken die te maken hebben met zijn goedheid naar ons, zijn verzorgen van ons, die raken ons. Maar wezenlijk van God is dat hij toornt over de zonde. Dat is een diep karaktertrek van hem. En dit boek is een wonderlijk boek, want dat weeft Gods eeuwige plan door de chaos van de wereld. En dat doet hij op een onvoorstelbare wijze. En wanneer u dit begrijpt, dan wordt uw leven zinvol. Wanneer u dit niet begrijpt, ook al bent u christen, gaat u gebukt door het leven. Want als dan de noden komen, zoals daar in Kortesem, dan wordt je leven totaal weggevaagd. Maar als je dit boek begrijpt, als een heerlijkheid die God weeft door de chaos van ons bestaan, dan kan je met Job zeggen, in het diepste van het diepste, al zou God mij doden, ik zal op hem hopen, want hij is God. Dit boek is een profetisch boek. Er is geen boek op de wereld dat vertelt hoe dat de wereld zal gaan, behalve dit boek. En er is geen troost in de wereld die gehaald wordt uit deze gebroken wereld. Er is geen troost in de wetenschap. Er is geen troost in wat ook wat mensen presteren. Het wordt uit onze handen genomen. Er is enkel troost in dit plan van God. Geen andere troost is er. En wanneer je dit begrijpt, is het geweldig. Mijn broer is vorig jaar overleden. En ik bel mijn schoonzus vaak. En ik belde ze afgelopen week en ik zei, Nel, kerstfeest komt eraan, zonder Wim. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken met je? Oh, Wout, zegt ze, ik ga kerstfeest vieren. Jij gaat kerstfeest vieren. Ik zeg, maar Wim is er niet. Ah ja, zegt ze, maar daarom ga ik extra kerstfeest vieren. Ik zeg, waarom? Vertel eens. Ze zegt, Wout, zegt ze, door kerstfeest is Wim voor eeuwig behouden. Ik ga dansen met kerstfeest. Ze zegt, ik ga wenen dansen. Mijn man is weg, ik heb hem niet. Maar mijn liefste is bij de heerlijkste. Ik ga dansen, kerstfeest. Ze zegt, en ik ga niet treuren dat hij er niet bij me is. Ze zegt, dat zal automatisch komen, maar ik focus me op de toekomst. Dat is de Bijbel. De Bijbel is niet een boek als een pleister op onze wonden op dit moment. Want ons leven kan bizar zijn. Ons leven kan verbijsterend zijn. Ons leven kan leeg zijn. Alles kan uit onze handen geslagen worden. Wij zitten hier op het mooiste eilandje van de hele wereld. Er zijn gebieden in de wereld waar christenen samenkomen en angst hebben dat er moordenaars binnenkomen. En er zijn christenen die angst hebben dat er bommen op hun vallen. Of waarvan de man of de voorganger in de gevangenis zit. En die hebben hoop. Omdat dit boek in de chaos van ons bestaan God zijn eeuwige plan volvoert. En Jesaja zag dat heel scherp. Jesaja leefde in de 8e eeuw voor Christus. En Jesaja was een machtige profeet. Zijn boek is magistraal. Is ongeëvenaard. Eindelijk is het mooiste boek van de Bijbel. Is zo schitterend. Nou, Jesaja was geen kleine jongen. Jesaja die kwam bij de koningen. Niet alleen de koningen van Israël. Niet alleen Hiskia. Maar ook de grote koningen van alle landen rondom. Die kenden Jesaja. Jesaja was een groot diplomaat ook. Maar één ding had hij. Dat was het centrum van zijn leven. En dat was, hij was een profeet van God. En hier in Jesaja 11. Is Jesaja in zijn huis. En overziet de chaos van zijn tijd. En hij beschrijft dat in hoofdstuk 10. Waar staat de opmars van de Assyriërs. Het grote Assyrische Rijk. En daar staat dan, zij overvallen, in vers 28, Ayat. Zij trekken door naar Misgron. Te Mismas legeren zij hun leger tros. Zij trekken de bergpas door. Giba, zij ons nachtkwartier. Rama, siddert. Gibea, Sauls vlucht. Gil het uit, o dochter van Galim. Pas op, Laïs. Het is één grote chaos. En één grote nood die Jesaja ziet over zijn generatie. Een volk dat geen grenzen kent, gaat als een pletwas, wals over alle volken en vernietigt alles. Israël en in kluis. En zo staat het dan in vers 33 van hoofdstuk 10. Zie de Heere der Heerscharen. Houdt met vervaarlijke kracht de loverkroon af. De rijzige stammen worden omgehouwen en de hoge geveld. Het dichte gewas van het woud houdt hij af met het ijzer en de Libanon zal vallen door de heerlijke. Assyrië is als een oordeel dat over het wereld gaat door de zonde en door de verschrikkelijke mensonterende praktijken. En Israël. Het volk waar Jesaja zoveel van houdt, is een volk geworden dat de vorm nog vast hebt, maar de inhoud heeft losgelaten. Ze hebben de tempel tot God gemaakt, maar God uit de tempel gebannen door hun zonde, doordat er bloed aan hun handen is en doordat ze liederlijk leven zonder Gods heiligheid. Zonder Gods toorn, maar Gods enkel maar gezien hebben als een vriend waar ze zo nu en dan naartoe gaan. En Israël zal weggevaagd worden door Assyrië. Ze zullen in ballingschap gaan. Zowel Israël als het tweestammenrijk. En Jesaja weet dat. Jesaja is de profeet die Gods grote lijn door de chaos van zijn tijd ziet. En dan zit hij daar in zijn huis. En dan heeft hij dat overweldigende verdriet van de chaos in de wereld. Het lijden van individuen en het lijden van volkeren. En de dwaasheid van de leiders, de machthebbers van de volkeren. En dan let hij op iets. En dan ziet hij daar ineens een tronk. Een tronk. Van een machtige boom die afgehouden is. En hij treurt om de stam die daar neer ligt. En hij kijkt goed. En hij ziet aan die tronk een heel klein twijgje. En dan gaat de heerlijkheid van God over hem. En dan voelt hij troost. En dan zegt hij, wauw, dit is heerlijk. Dit is magistraal. Een twijgje uit de tronk van Isaïe. Straks zal ik u het uitleggen. En hij is zo blij. Veranderen de omstandigheden. Stop de Assyrische Rijk. Zal Israël niet verbannen worden naar een oord duizenden kilometers ver? Gaat allemaal door. Maar Jesaja ziet, God weeft in de chaos van het moment zijn eeuwig koninkrijk. Dit is geloven. Dit is waar we staan als christenen. Niet op een moment, we verlangen niet dat God vandaag een pleister doet op onze wonden. Maar we verlangen dat we getroost worden met inzicht, zoals Jesaja. En letten op die kleine dingen, dat hele kleine twijgje, wat de bulldozermachinist of de bulldozerchauffeur helemaal niet ziet, maar dan met zijn wagen overheen rijdt. Maar Jesaja zit daar en kijkt en let op de kleine dingen. En de kleine dingen, die worden groot. En in zijn gedachten ontwikkelt hij een prachtig hoofdstuk. Wat eigenlijk een neerslag is in 10 versen van heel zijn machtig boek. Want zijn boek begint met de chaos in Jeruzalem. En het eindigt met het hemelse Jeruzalem. En de woorden van God veranderen heel die chaos in eeuwige heerlijkheid. Het nieuwe Jeruzalem. En God gaat dat doen. En hier het twijgje. Het kleine twijgje. Zo klein dat je het niet ziet. Jezus wordt geboren in Bethlehem als een kind. En Nero in Rome, hij is bezig met zijn volk te tellen. En te zien hoe groot zijn macht is. En het is dit kind dat de dienst uitmaakt. Want Nero schreef zijn volkstelling uit om dit kind van Nazareth, toen nog in de buik van de moeder, te brengen naar Bethlehem, waar het geboren moest worden, omdat in dit boek beschreven staat dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Nero is voor niks. Maar God weef zijn prachtige plan door de chaos van de wereld. Door de machthebbers van de wereld. En daarom moeten we maar voorzichtig zijn met al die opmerkingen die er zijn over de wereldleiders. En moeten we dit kleine twijgje zien. Dat als een machtige, krachtige twijg wordt. Want zo staat het er. En op hem, dat twijgje is niet een boompje. Maar dat is een hem, dat is een persoon. En op hem zal de geest des Heren rusten. Dit kleine kind, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, geboren uit Isaïe. Nou, dat is fantastisch. Dat is heerlijk. En heel alles wordt getransformeerd door dit kind. De rechtspraak wordt getransformeerd. De hele dierenwereld wordt getransformeerd. Een kleine jongen zal alles gaan hoede, alle die nu elkaar naar het leven staan, de wolf en de schaap, ze zullen bij elkaar komen. Het zal allemaal veranderen. En de heerlijkheid des Heren zal komen over deze aarde. Zo volledig, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is geloven. Daarom zijn we hier. We zijn niet hier omdat we gered zijn. Want als het moeilijk gaat, zouden we hier niet komen dan meer. En dan zouden we zeggen tegen God, God, ik dacht dat je mij redde, maar je verzorgt mij niet. Ik ben in moeilijkheden, ik ben in verdriet. En ik wil dat je me helpt en je helpt me niet, besta je wel. Dat is niet geloven. Geloven is zoals Jesaja zitten. En de chaos van het moment zien als een oorzaak of als een gevolg van de zonde. En dan dat twijgje ontwaren en dan zeggen, wauw, dit is het, dat kleine kind. Niemand in Bethlehem zag dat kind.
dat zwierf over de straten. Er was geen plaats voor hem. Maar het is dit kind dat alles veranderen zal. De hemel ging open. Alle engelen kwamen naar beneden. Dat staat er eigenlijk in de Bijbel. De Bijbel zegt dat de hele hemel leeg kwam. En de engelen allemaal naar beneden kwamen. En de lof zongen van dit kind. Want het gaat om dit kind. En Jesaja wist dat. En hij zegt, en niemand zal troost vinden als hij zich niet vastklampt aan dit kleine twijgje. En dat is de werkelijkheid. Ja. Nou, het doet mij erg veel verdriet allemaal als ik naar de radio luister. Ik word wat ouder en soms zet ik hem uit. Van de week hoorde ik dat er in Mechelen een bedrijf is dat de chip in gaat planten tussen de duim en de wijsvinger. Zodat je geen kaart meer hoeft te hebben, maar gewoon binnen kan wandelen in het bedrijf. Mensen zijn enthousiast. Weet u, lieve mensen, dit is in dit boek. Het staat in dit boek. In Openbaring 13 staat er dat er een moment komt dat als je het teken niet hebt van de Satan je niet meer kan kopen. En dat is uw lot. En dat is mijn lot. Als de tijd komt, zal dat uw lot zijn. Dan gaat het de keuze of u zonder eten door het leven wil gaan met God. Of met eten zonder God. En dan gaat u kiezen. Als u dit twijgje kent, om zonder eten met God verder te gaan. En niet eten te pakken. En zonder God verder, ja. Want deze alleen heeft de toekomst. En niemand anders. En ons geloof is niet gebaseerd op het moment. Maar ons geloof is gebaseerd op de openbaring. Die geweldige rode draad van Gods heerlijkheid. Door alle eeuwen heen. Dat hij vasthoudt. Dat is fantastisch. En dit twijgje. Dat ziet Jesaja. En hij zegt, en op hem zal de geest rusten. En deze persoon zal de rechtspraak veranderen. En deze persoon zal heel de natuur veranderen. En deze persoon, die zal zorgen dat er geen kwaad meer is in heel de wereld. Er is hoop voor de wereld, maar niet door de wetenschap. Niet door grote geleerden, niet door de experts. Maar door dit twijgje, door dit kleine dat veracht wordt, dat dwaas wordt genoemd, dat men niet ziet staan, dat men belachelijk vindt. Men vindt u belachelijk als u in dit boek leest. Of men vindt u gevaarlijk als u in dit boek leest. Maar als je het kent, kan je niet zonder. Dan zeg je, dit is mijn leven. Want ik ga sterven. Ik moet morgen weer een toespraak houden voor Lisanne, die in de hemel is. En voor een paar honderd mensen. Om ze erop te wijzen dat dit allemaal onze weg is. Eens zullen we allemaal daar zijn. En er is geen hoop. Geen hoop bij het graf ook. Daar krijgen we geen hoop. Behalve in dit kleine twijgje. Maar dat wil de mens niet. De mens wil iets groots. De mens wil iets machtigs, Einsteins. Ja, en je zou je kunnen vergissen. Want als je dit leest en niet zuiver leest, en Jesaja wist dat, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izii. En de Joden zeggen, zie je wel, uit ons gaat het komen, uit het volk van Israël. En ze hebben veel redenen. Want de Nobelprijswinnaars zijn bijna allemaal Joden. Op dit moment is technologisch Israël het grootste wat er bestaat. Voor de ecologie, voor de landbouw is Israël een wonder. Die doet de woestijn bloeien. En de trotse Jood zegt, zie het, uit de tronk van Izii zal een reisje voortkomen. Maar vergis je niet. Dit zegt Jesaja in vers 10. En het zal te dien dagen geschieden. Dat de volken niet het twijgje van Israël zullen zoeken, maar de wortel van Isaïe. Dat twijgje, dat is op die stam, op die tronk, omdat de wortel van die tronk dezelfde is als het twijgje. En Jesaja zag dat. Grandioos, hij zag dat. Hij wist dat dat twijgje uit de tronk van Isaïe dezelfde was als de wortel van die grote boom. En wij kennen dat, ja. De Heer Jezus, hij is mens, geboren uit Isaïe. Maar Isaïe is uit Jezus. Hij is de schepper. Hij is de heerlijke. Het is uit hem, het is door hem en het is tot hem. Ja, dat is ongeëvenaard, maar dit is wel de werkelijkheid. Er is geen hoop bij mensen. Er is geen hoop in muziek, lieve mensen. Als er iets ernstigs gebeurt, vlucht de media in muziek. En men zegt, muziek is de oplossing. Muziek is niet de oplossing. Is een stukje van Gods magistrale schepping dat de mensheid weer in zijn boosheid gebruikt. Geen oplossing. Geen oplossing in techniek. Als de aarde nu zucht en in barensnood is en de ecologie op zijn einde is door onze vraatzucht, moeten we niet denken dat diezelfde vraatzuchtigen een oplossing kunnen vinden voor die aarde. Die is er niet. Die is er niet. Dit twijgje is dat. Daarom zijn we christenen. We zijn niet christenen omdat we zelf beter willen worden. Dan had Jesaja een andere job gekozen. Jesaja heeft zijn boodschap met zijn leven moeten bekopen. Manasse, koning Manasse, de zoon van Hiskia, die Jesaja hielp, dat was een goddeloos en die heeft Jesaja doormidden gezaagd. Doormidden gezaagd. Hij heeft gezegd, we zullen je de mond snoeren. En Jesaja heeft tijdens zijn dood God geprezen, omdat hij wist dat er een plan was over de eeuwen heen, over de dood heen. En dat dat leven op zich nooit een doel kan zijn, maar dat het doel ligt in de eeuwige, de onveranderlijke, de God, de schepper van hemel en aarde. Wat is dat geweldig. Zo fantastisch. Laat ons eens even tenslotte nog kijken naar Isaïe, de wortel van Isaïe. Isaïe werd geboren uit Obed. En dan wordt hij wel duidelijker. Hij werd geboren uit Boas en Rut. Boas en Rut kregen een zoon op de schoot van Naomi. Naomi die alles verloor. Naomi verloor haar man en Naomi verloor haar twee kinderen. En Naomi verloor haar vreugde. Noem mij maar Mara, zei ze. Bitterheid. Want ik ben een geslagene. Maar Naomi werd door Rut, door een heidense, werd hij weer in dit prachtige denken gebracht van God. U bent een God over de eeuwen heen. En mijn plaats is hier voor de komende generaties. Jesaja wist dat zijn profetieën eeuwen, ja duizenden jaren zou meegaan en de mensheid zal begeleiden in deze heerlijkheid van God. En hij was bereid zijn leven daarvoor te geven. Omdat hij niet voor zichzelf leefde. Hij wilde geen pleister op zijn wonden. Maar hij wilde Gods heerlijkheid laten zien aan de generaties wat God aan het bouwen is. En zo Rut kwam vanuit Moab, een heidense vrouw, en trouwde met Boas. Dat is fantastisch, dat is een beeld van ons. U bent een heiden. U bent geen Jood. U bent een heiden. Toen Rut binnenkwam, toen was Naomi Mara totaal aan de grond. Geen vreugde meer in God. God had haar geslagen, zegt ze. En Rut zegt, maar lieve Naomi, jouw God is mijn God. Jouw volk is mijn volk. Ik wil sterven waar jij sterft. Ik wil begraven worden waar jij begraven wordt. En Rut zei, ik wil die God die eeuwig is, wil ik gaan dienen. En Rut ging die dienen. En toen kreeg zij een relatie met Boas. Boas was de rijkste man van zijn tijd. En toen Rut trouwde met Boas, werd zij van de armste in één moment de rijkste. Zij kreeg de erfenis van Boas. Ik ben de rijkste op aarde. Toen ik de Heer Jezus aanvaarde als mijn heiland, kreeg ik zijn erfenis. De eeuwige erfenis. En dat is fantastisch. Dat is heerlijk. Dat is glorie. Zo. Jacob had 12 zonen. Ruben was de zoon die met zijn moeder naar bed ging. Hoor u wat ik zeg? Die ging met zijn moeder naar bed. En Jacob, toen hij de zegen gaf, dan zegt hij, Ruben, jij bent de eerste. Jij bent de mooiste. Jij bent de grootste. En dat was de natuurlijke Jacob. Jij bent sterk. Jij was de eerste die mij vader maakte. En dan ineens is daar Gods geest. Maar gij zult de eerste niet zijn. Want je hebt het bed van mijn moeder beklommen. Wees gewaarschuwd met wat je doet met je leven. Staat in die eeuwige dingen. En niet in het moment. De verleiding van deze tijd is dat je verteerd wordt door de seksualiteit. En je leven voor eeuwig brandt van ellende. In dit leven al. Krijg je relaties meer aan. Wees op je hoede. Voor die dingen. En dan had hij twee andere broers. En die hadden Sichem uitgemoord. En dan kwam Juda. En dan zegt hij. Als dan Juda voor hem staat. Die zegt hij. Juda, jij bent het. Jij bent het. Jij bent het. En dan zegt hij, jij bent de leeuw. Jij bent de glorie. Uit jou zal de Messias komen. Juda. Ja, dan ook Esau en Jacob. Jacob. En moet niet denken dat God kiest omdat we goed zijn. Jacob was een bedrieger. Esau was de oudste, Jacob de jongste. Jacob bedroog zijn vader. Omdat hij God een beetje wilde helpen. En omdat hij het niet eerlijk vond. Dat God zijn belofte niet waar zou worden. En hij bedroog zijn vader. Isaac. Niet Ismaël. Oh, wat een moeilijk punt is dat voor deze tijd. U moet de krant lezen van de kardinaal in België. Het is een interview gegeven dit weekend in de krant. Onze kardinaal, vorige week kardinaal geworden. En hij zegt, we gaan samenwerken met de islam. Om samen het ongeloof te bestrijken. Maar lieve kardinaal, lees de schriften. Lees de schriften. Wat jij ook doet, welke macht je ook hebt. Er is geen troost in diplomatie. Er is enkel troost in het kruis. In de eeuwige die zijn leven gaf. Geen diplomatische woorden. Niet sussen. Want de hel is niet de sussen. De vijand is niet de sussen. Die grijpt en zal de kerken leeg halen. En onze kerk wordt leeg als we niet vasthouden aan dat unieke. God koos Isaac. Waarom? Weet ik niet. Gaan we straks vragen aan hem. Maar hij koos Isaac. En wij hebben te buigen voor Isaac. Voor God. Die Isaac koos. En dan Abraham. Abraham woonde in Babel. Bij Ur. En Abraham moest 2000 kilometer reizen om in het land te komen dat God hem zou geven. En als hij die reis doet, dan is dat langs de Tigris. langs de Eufraat. En dan ziet hij daar het grote Babylon. Dan zal hij daar waarschijnlijk ook de toren van Babel gezien hebben. Die niet afgebouwd is. En gezegd hebben, dit is de opstandige mens die probeert God van de troon te stoten. Maar ik ga met God. Ik moet alles verlaten. Zijn vader verlaten, zijn moeder verlaten, zijn huis verlaten, zijn cultuur verlaten. Zijn zekerheden verlaten. Was een groot man, een machtig man, Abraham. En hij verlaat alles. En hij krijgt een kind op zijn 100ste verjaardag. Toen het niet meer kon. Toen het niet meer kon. En heeft gesmeekt. En op een gegeven moment heeft hij gezegd, het gaat niet, God. En toen heeft hij bij een bijvrouw Ismaël verwekt. Uit het vlees was zijn eigen idee. Want hij dacht, God vergeet mij. En God koos niet Ismaël, maar God koos Isaac. Isaac, toen het niet meer kon. Toen Sara 90 was en Abraham 100 was. En toen ze niet meer konden verwekken. Toen ze dood waren op dit terrein. Toen deed God een wonder. Omdat het zal blijken dat het uit God is. Door God is en tot God is. Niet uit de mens. Het twijgje van de tronk van Izii is de wortel van Izii. En daar hebben we de wortel. Het is Yahweh. Het is uit hem en het is door hem en het is tot hem. En dit is de glorie van deze God. Dat hij uit Izii David laat komen. En uit David Maria en Jozef. En uit Maria en Jozef de Messias. Dat is helemaal uit hem. Het is een twijgje. Niemand kende Jozef en Maria. Niemand wist dat zij uit David, het geslacht van David waren. Was niet bekend. Daarvoor zet God Nero in. Dat kleine twijgje. Dat kleine kind. Herodes voelde het. Dit is een gevaar. En Herodes wilde het doden. Maar gaat niet lukken. Je kan Jezus zoveel mogelijk proberen te doden. Ze kunnen de Bijbel verbranden. Hebben ze door de eeuwen heen gedaan. Ze kunnen de Bijbel ontkrachten en zeggen dat het niet klopt. Dat het een waardeloos boek is. Dat het helemaal niet historisch klopt. Kunnen allemaal doen, maar het blijft bestaan. Want het is God en het is God en niemand anders. En onze hoop is op God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Halleluja. Amen. O Vader. Kerstfeest. Kerstfeest. Wat een glorie. En als we morgen Lisjan begraven. O God. Hoe kan Jos verder zonder zijn geliefde vrouw? En als we morgen zien alle jonge mensen die daar in huis kwamen. Tientallen. Die haar zullen dragen. Die een afscheidswoordje zullen geven aan haar. En die haar zullen eren om haar liefde. Hoe kan het daar verder? Alleen als u de eeuwige daar komt. Dan gaat het verder. En dan buigt u ook dit verdriet om tot glorie van uw eeuwige naam. We loven u, we aanbidden u, we prijzen u. U, de eeuwige. U, de volmaakte. U die alles heeft gemaakt tot glorie van uw eeuwige naam. U loven we. U prijzen we. U aanbidden we. Hartelijk dank. Voor het twijgje uit de tronk van Izii. De wortel van Izii. De wortel Davids. De koning der koningen. Halleluja.